Vandaag wil ik spreken weer verder in die serie Stappen naar echte vrijheid. En ik hoop dat velen van jullie al echt merken van ja, ik ervaar ruimte. Ik ervaar iets in mijn geest, daar is iets in het, aan het gebeuren. Want dat is mijn gebed voor jullie. Dat jullie leren om die stappen naar vrijheid echt te kunnen nemen. Dat je echt merkt van ja, oh, daar is zoveel meer ruimte in mijn binnenste gekomen door de juiste keuzes te hebben gemaakt. En jullie weten, we hebben het over de jongste zoon, de oudste zoon en over die vader uit Lucas hoofdstuk 15. En ik heb gedeeld vorige week en die week daarvoor dat die houding van de jongste zoon, dat was niet prettig, was niet fijn, dat was respectloos, dat was egoïstisch, dat was onverantwoordelijk. En hij onttrok zich bewust van die zegen van de Heer. Had hij heel bewust gedaan. En hij zal, en zijn vader zal vast en zeker tot hem gesproken hebben. Zeggen, maar jongen, doe dat nou niet. Waarom doe je me dit dan aan? Nee, hij moest en zou zijn vader verlaten om naar een verre land te gaan. En hij onttrok zich van die bron. Hij sneed zich los van zijn vader. He, en zijn vader betekent bron, oorsprong. En op het moment dat je dat ervaart, op het moment dat men dat doet, op het moment dat ze zich terug losmaken van God. Je kan wel in God geloven. Je kan zelfs ook wel naar de kerk gaan. En je kan zelfs af en toe nog eens even je Bijbeltje lezen en naar aanbiddingsmuziek luisteren. Maar op het moment dat je diep van binnen ervaart van nee, ik ben niet verbonden met de Vader, dan mis je. Dan mis je die overvloed. Dan mis je datgene wat God voor je heeft. Want dan is het meer een, ja nou ja, wat ook Benjamin heeft gelezen. Dan wordt het meer een religie. Dan wordt het meer een religie. Maar God wil geen religie, hij wil een relatie met jou. En op het moment dat je je dan zo losmaakt, wat ik vorige week ook heb gedeeld, dan ga je gewoon ervaren van ja, een gemis. Daar is altijd eigenlijk een tekort. Altijd vechten tegen de bierkaai. Oh, en ik ben iets vergeten. Kindertjes, jullie mogen naar de kinderkerk. De kinderen die er nog zijn in de zaal, ik zag een kind lopen, jullie mogen naar de kinderkerk. Maar dan heb je altijd het gevoel van altijd vechten tegen de bierkaai. Altijd zorgen, altijd teleurstellingen. Je bent eigenlijk altijd zo moe. Alsof je alles zelf moet dragen. Niemand die je begrijpt. Niemand die van je houdt. Zo ervaar je dat. Zo kan je dat ervaren. Gevoelens van frustratie en ontmoediging. En ik wil nog even dat stukje lezen wat ik vorige week ook heb gelezen. Maar we gaan dat nog een keertje doen. Ook voor degenen die er vorige week niet waren. Uit Lucas 15, hoofdstuk 15, vers 20 tot met 24. Toen deze jongste zoon nog ver weg was, zag zijn vader hem aankomen. Daar is een plaatje van Leon, die mag je laten zien. Met de Bijbeltekst. Toen hij nog ver weg was, zag zijn vader hem aankomen. En hij had medelijden met hem. Hij liep hem snel tegemoet, omhelsde hem en kuste hem. En de zoon zei, vader, ik heb verkeerd gedaan tegen God en tegen u. Ik ben het niet meer waard om uw zoon te zijn. Maar de vader zei tegen zijn dienaren, breng vlug de beste kleren hier. Trek hem die aan. Doe een zegelring aan zijn vinger. En trek hem schoenen aan. En haal het vet gemeste kalf en slacht het. Want we gaan feest vieren. Want mijn zoon hier was dood en hij is weer levend geworden. Want ik was hem kwijt, maar ik heb hem weer terug. En ze gingen feest vieren. En ik wil spreken deze morgen over herstel van eigenwaarde. Want deze jongste zoon was helemaal de kluts kwijt. Hij was zijn eigen waarde helemaal kwijt. Hij was terechtgekomen bij die varkens. Hij had zoveel geld, alles was hij kwijtgeraakt en eindigde bij deze varkens. En kwam toen tot bezinning. Hij kwam tot zichzelf en had dat besluit genomen. Ik kan beter teruggaan naar mijn vader, want daar heb ik het goed. Maar terwijl hij terugging, onderweg, had hij gedachten over zichzelf van minderwaardigheid. Ik ben het niet meer waard om de zoon van mijn vader te zijn. Laat mij maar een knecht zijn. En dat was zijn houding. Met andere woorden, hij was vergeten wie hij was. En er moest een herstel gaan komen van zijn eigen waarde. En dat gevoel van het wel bestaan, maar niet leven. Als we naar een begraafplaats zouden gaan en we zien al die graven en we zien al die stenen. Wat staat er op zo'n steen? Er staat een naam, maar er staat nog meer. Wat staat daar? Een geboortedatum en een sterfdatum. Maar er staat nog iets. Wat staat er tussen de geboortedatum en de sterfdatum? Een streepje. Het gaat om dat streepje. Wat is er gebeurd tijdens dat streepje? Wat is er gebeurd? Heel veel mensen die zijn begraven, die hebben bestaan, bewijs is de steen, maar ze hebben niet geleefd. Ze hebben niet geleefd omdat ze dood van binnen waren. Zonder Jezus ben je dood van binnen. Dat klinkt keihard, maar ik heb Bijbels bewijs. Want wat zegt de Vader over zijn eigen zoon? Die levend was, die wel bij de varkens was, die wel op een gegeven moment terugging naar de Vader. Maar wat zegt hij over zijn eigen zoon? Mijn zoon hier was... Ho, hoort u wat de Vader zegt over zijn eigen zoon? God, de Vader, in ieder geval de Vader zelf, zag zijn zoon en voor hem was hij dood. Niet in de zin, want er was altijd die liefde voor zijn zoon. Maar de status van de zoon was dood. Het leven van God was niet in hem. En dat is precies waar heel de wereld mee te kampen heeft. Jouw collega's op je werk, de mensen in jouw straat, ze bestaan wel, maar ze leven niet. Waarom? Omdat ze God niet in hun leven hebben erkend. Ze hebben Jezus niet erkend als zijnde de verlosser, als zijnde de bevrijder, als zijnde de hersteller. Zij erkennen niet het koninkrijk van God. En voor God ben je dan dood. Heftig. Dit heb je misschien nog nooit zo op deze manier gelezen. Gewoon in dit verhaal. Deze jongste zoon, zijn positie was dood. Keihard. Zonder Jezus is er geen leven, besta je alleen maar. Het jezelf onttrekken van die zegen, je onafhankelijk op te stellen naar God toe, je eigen leven willen bepalen, je eigen toekomst willen bepalen. Van, Heer, ik zoek het zelf wel uit. Ik heb u niet nodig. Ik wil niks met u te maken hebben. Ik ben zo teleurgesteld. Er is zoveel in mijn leven gebeurd. En je schappelt maar door in je leven. En daarom zegt God, je moet, wees aangesloten op mij. Wees aangesloten op de zegen van God. En wat zegt hij? Toen hij, die jongste zoon, nog ver weg was, zag zijn vader hem aankomen. Dus God ziet jouw toenadering. Hij ziet jouw hart. Hij ziet, als jij zegt, ja maar Heer, ik heb het moeilijk, ik heb zoveel meegemaakt. Maar hij ziet jouw hart. En als dat een hart is van toenadering, dan ziet hij dat. En hij is bewogen over je. Hij is bewogen over je, want hij zegt ook daar, hij had medelijden met zijn zoon. God is een God van relaties. God heeft gevoel over jou. God heeft gevoelens over jou. Hij ziet jou tobben. Maar hij ziet ook jouw vreugde. Hij ziet ook jouw blijdschap. En hij kan zich met jou verheugen, want hij is een vader. Hij is een vader. En dan zegt hij op een gegeven moment ook, dan kun je ook lezen, God de Vader kwam snel hem tegemoet. Dat zegt iets over de mate van urgentie. De mate van belangrijkheid. Op het moment dat hij ziet dat je een ommekeer meemaakt in jouw leven. En hij ziet jou die toenadering maken. Dan snelt hij naar jou toe. Om jou te helpen. Om jou te omhelzen. Om jou te knuffelen. Want dat zegt hij in zijn woord. Hij wil je omhelzen. Hij wil je een huk geven. Hij geeft je zelfs een kus. Wie van jullie heeft een kus gehad van zijn vader? Een kus van je vader. Kun je dat voorstellen, dat je een kus hebt gehad van je vader? Het gros van de mensen die hier zitten. De gros van de mensen die kijken. Geen kus van de vader. Misschien een omhelzing, maar een kus Dat spreekt van intimiteit. Dat is onze God. Zo intiem wil hij zijn met jou. Want jij bent zijn zoon en jij bent zijn dochter. Jij bent niet zomaar een dienstknecht, je bent niet zomaar een schepseltje. Nee, je bent zijn zoon. Jij bent zijn dochter. En hoe gedraagt zich dan een zoon of een dochter? Hoe gedraag je je? Ik zie hier twee prachtige mooie kinderen van mij. Alice en Julian, twee prachtige kinderen. En Julian is getrouwd met Alice, maar ik zie hem als mijn zoon. Het is zo geweldig om hem dan op een gegeven moment te horen zeggen, hey pa, hey pa. En want ze zijn samen getrouwd, ze hebben een eigen huis. Maar op het moment dat ze bij ons thuis komen, dan voelen ze zich thuis. Dat weet ik zeker. Weet je waarom? Mijn dochter kan gewoon naar de koelkast lopen. De koelkast openen en er iets uithalen. Ze kan voor de voorraadkast staan en even de voorraadkast bestuderen. Zijn er lekkere chippies? Zijn er wat lekkers? Ja, zelfs Julian, die zou dat doen. En ik als vader vind dat helemaal niet erg. Want het is mijn dochter, het is mijn zoon. Zij mogen van mij in die voorraadkast. Maar jij niet. Jij niet. Want jij bent geen zoon, je bent geen dochter van mij. Dus als je bij mij op bezoek komt, dan heb je je teugen. Dan kan ik je een koekje aanbieden. En een kopje koffie. Maar jij gaat toch niet in mijn voorraadkast zitten? Dat is toch gênant, dat doe je niet. Waarom niet? Je bent niet een kind van mij. Dat is een groot verschil. Zelfs mijn broers, als ze bij mij komen, waar ik een hele goede relatie mee heb. Even Art als voorbeeld nemen. Als hij bij mij komt, op bezoek komt. Stel je voor dat Art er zomaar ongevraagd de voorraadkast ingaat. Dat doe je toch niet? Nee, waarom? Het is een broer. En geen zoon. Dus een zoon en een dochter gedragen zich anders in het huis van de vader. Ben jij een dochter? Ben jij een zoon van de vader? Ben jij een zoon in het huis? Want je gaat op een andere manier om met je vader. Dat voelt anders. Dat ervaart anders. En helaas leven we dus in een tijd waar er zoveel kapot is gegaan. Zoveel relaties zijn helemaal finaal kapot gegaan. Juist ook in familierelaties. Waarvan God zegt, ook juist daarvoor ben ik gekomen. Ook juist daarvoor ben ik gestorven. Om relaties te herstellen. En vaak merken we dat wat heeft er nou zo'n knauw gekregen? Wat is er nou zoveel kapot gegaan? Je eigen waarde. Hoe je zelf ziet. En ik heb vorige week ook aangegeven, ja, maar waarom ging nou die vader niet achter die zoon aan? Kun je nog herinneren? Toen zei ik nog vanavond, volgende week. Nou, dus vandaag ga ik ermee verder. Waarom ging hij zijn zoon niet achterna? Wat beoogde de vader uiteindelijk? Wat kunnen we leren van de houding van een vader? Het eerste wat mij dan wel opvalt in dat verhaal. Die jongste zoon ging naar een ver land. Die jongste zoon was onbereikbaar. Die zoon was gewoon onbereikbaar. Dat is het volgende plaatje, dit mag je, Leon. De zoon was onbereikbaar. Ook al zou die vader achter hem aan willen gaan, maar hij was gegaan naar een ver land. Met andere woorden, sommige mensen kunnen heel dichtbij zijn, maar toch zo ontzettend ver af zijn. Zo ver af, want je kan ze niet bereiken. Je kan praten met ze. Je kan praten als brugman. Met je eigen kind. Je komt niet over. Je praat, maar lieve schat, luister dan. Maar je komt niet over. Ze zijn onbereikbaar. Kent u dat gevoel? Je praat en je praat en je praat. En het enige wat je nog maar kan doen is bidden. want je komt niet over. Je krijgt alleen maar ruzie. Je krijgt alleen maar woorden, want je begrijpt elkaar niet. En het wordt alleen maar ongezelliger in huis. En op een gegeven moment zeg je, het is goed, laat maar je onbereikbaar. En dat heeft allemaal zo van die oorzaken. En de vader wachtte ook op de keuze van zijn zoon. Hij wacht gewoon op een keuze. Want de vader heeft de vrijheid hem gegeven om zijn zin te doen. Om zijn ding te doen. Ga dan maar. Een vader moet leren om los te kunnen laten. Dat is zo moeilijk. Loslaten. Je kind loslaten. Jezelf, want ik ben ook een zoon. Ook ik moet leren om losgelaten te worden. En te willen worden. Want ik moet mijn eigen weg gaan vinden. Maar ik wil wel verbonden blijven met. Maar daar is wel die ruimte en die vrijheid die een vader zijn kind behoort te geven. Of een moeder. En een moeder heeft er soms nog veel meer moeite mee om een kind los te laten. En de vader die wilde dat hij tot inkeer kwam. Tot inkeer. Dat hij zou gaan beseffen dat hij fout zat. Juist door hem niet achterna te gaan, moest zijn zoon gaan nadenken over zijn daden. En hij moest zelf tot inkeer komen, zelf tot besef komen. En lieve mensen, jouw buren, jouw collega's, we bidden voor ze, soms zijn ze onbereikbaar. En soms moet er iets gebeuren in hun leven, ook soms in het leven van uw eigen kind, uw eigen dochter, uw eigen zoon of kleinkind of achterkleinkind, dat ze zelf tegen die muur aan moeten lopen en zelf tot je erkenning moeten gaan komen. Ik zit fout. Wij kunnen niet alles voor hun doen. We moeten op een gegeven moment dat kunnen loslaten en zeggen, Heer, ik geef mijn kind aan u. In uw handen geef ik mijn kind. In uw handen geef ik mijn collega. In uw handen geef ik mijn moeder en mijn vader. Ik geef mijn kind aan u, Heer, en u gaat met ze verder. Want ik weet ook niet alles. En de vader wilde ten vierde ook dat zijn zoon zelf verantwoordelijkheid nam. Hij moest verantwoordelijkheid gaan nemen. Dit kan je alleen op het moment verantwoordelijkheid nemen. Wat is dat lastig? Verantwoordelijkheid nemen. God wacht op ons dat we verantwoordelijkheid nemen. Want de vader wil uiteindelijk die verzoening. En verzoening betekent berouw tonen. Dat zijn zoon berouw toont en terugkomt. En dat hij hem kon vergeven. En dat de relaties hersteld konden worden. En uiteindelijk wil hij de eigenwaarde herstellen. Weet je wat zo bijzonder is? Die vader moet God voorstellen, toch? Laat hij nou toch twee zonen hebben die heel bijzonder reageerden. Die jongste zoon die ging ver weg. En die oudste die bleef al thuis. Maar die spoorde ergens ook niet, want hij was niet eens blij dat zijn jongste broertje weer terugkwam. Hij was gewoon boos en jaloers op die broer, op dat broertje. En kon het niet over zijn hart verkrijgen om feest te gaan vieren. Met andere woorden, die vader die God dus voorstelt, zelfs hij had dus te maken met twee jongens die niet deden, die niet reageerden zoals hij dat graag ook zag. Gewoon om je ook te troosten, want wat heb je soms je best niet gedaan? En dan op de een of andere manier komt het niet over en het lukt niet. En ik moet denken aan een hele goede vriend van mij. Komt uit een gezin met vijf kinderen. En die ouders die verstonden om vlak na de Tweede Wereldoorlog te gaan verhuizen, te emigreren naar Kenia om daar zending te gaan bedrijven. En dat was op die tijd was dat heel anders. Nu pakken we het vliegtuig, maar toen gingen zij op de boot. En ze gingen samen, toen hadden ze nog geen kinderen, ze gingen op de boot en ze gingen naar Afrika. En daar kregen ze vijf kinderen. Vijf kinderen. Maar dat was bikkelen. En ze waren daar om Jezus te verkondigen. Ze hebben keihard gewerkt. Zeker in die tijd Het was enorm, had ook heel wat makkelijker toegang ook tot de president van Kenia. Met andere woorden, ze waren ook bekend daar in dat land. Het waren zendelingen. Echt van die zendelingen die helemaal voor Jezus gingen. Die helemaal voor God gingen. En ze kregen 5 kinderen. Dus ze moesten die 5 kinderen opvoeden. Maar op een gegeven moment worden ze zo oud en dan gaan ze naar een boarding school. Naar een boarding school. En dat, in die boarding school, dat was 6 uur rijden van huis. En dan moesten ze dan, daar bleven ze dan geloof ik 3 maanden achter elkaar zonder hun papa en hun mama te zien. Dit had een impact op die kinderen. Een enorme impact. Al die kinderen hebben allemaal dezelfde opvoeding gehad. 2 van die kinderen, die zijn geëindigd tussen aanhalingstekens als grote predikers wereldwijd. Maar de jongste zoon, die kon niet met zo'n boarding school omgaan. Het was een lievelingetje van zijn moeder en hij ging helemaal kapot op die boarding school. Die moeder, die was in alle staten, wat moet ik doen? Ze kon geen kant op, ze moest wel. En die jongste broer is zo boos geworden op zijn moeder. Hij raakte helemaal van slag, helemaal van het padje af. Hij raakte helemaal verknipt in zijn denken. Hij raakte aan de alcohol. Hij werd verslaafd. En op een gegeven moment moest hij naar begeleid wonen en dergelijke. Waarom? Mama, het is jouw schuld. Het is allemaal jouw schuld, want jij hebt me op zo'n school gestopt. En hij ging er dan onderdoor. Terwijl andere broers, oudere broers, zelfde opvoeding, zelfde school, konden dat op de een of andere manier wel verwerken, wel een plek geven, maar de jongste broer kon dat niet. Terwijl we hebben te maken met eenzelfde moeder en eenzelfde vader, maar in het kind is er een andere uitwerking. Om je gewoon in die zin te bemoedigen, je kan zo je best doen. En je doet ook echt je best. Maar de uitwerking in je kind kan altijd anders zijn dan je verwacht. En waarvan je op een gegeven moment ook zegt van ja heer, ik heb mijn best gedaan. Want daar is verschil tussen een tekortkoming en tekortschieten. Goed luisteren. Een tekortkoming en tekortschieten. Want een tekortkoming, daar kun je eigenlijk niet zoveel aan doen. Want dat is eigenlijk een inherente, intrinsieke zwakte of een onvolkomenheid. Dat zit als het ware ingebakken in je. Dat is een tekortkoming. Het kan een structureel gebrek zijn. Een zwakte in je persoonlijkheid. In je vaardigheden, in je kennis. Het kan een beperking zijn die iemand heeft en die niet altijd of niet te snel te veranderen is. Bijvoorbeeld het niet op kunnen brengen, een stukje empathie. Het zit er gewoon niet in. Dat is een tekortkoming. Geen empathie kunnen tonen. Niet je kunnen inleven in die ander. Het zit er gewoon niet in. Dat is een tekortkoming. Je kan het op een gegeven moment wel leren, maar je moet er heel veel moeite voor doen, want het is een tekortkoming. Alle sociale vaardigheden, sommigen die hebben een enorme IQ, maar een enorme lage EQ. Sociaal zijn ze super onhandig. En als ze dan trouwen en ze hebben kinderen, heel awkward, heel onhandig. Ze hebben niet die vaardigheden om een goede vader te zijn. Ze hebben niet die vaardigheden om een goede moeder te zijn. Waarom ze, daar is een tekortkoming. En dat heeft zijn effect in het gezin, in het kind. En dat kind die wordt daardoor weer gevormd en die groeit op. En die neemt dat weer mee in de andere relaties die hij ook weer heeft. En die gaat op een gegeven moment ook weer trouwen. En dan zie je hetzelfde weer terugkomen. En zo gaat het van het ene geslacht op het andere geslacht. En dat zijn van die tekortkomingen. Begrijpt u wat ik bedoel? Maar het tekortschieten, dat is wel in die zin verwijtbaar. Want je hebt tekortgeschoten, want je kon het wel, maar je hebt het niet gedaan. Je wist wel hoe het moest, maar je had er geen zin in. Of het lukte gewoon niet, of het was gewoon te druk. En dan heb je tekortgeschoten. En op het moment dat je ervaart van ja, ik heb tekortgeschoten naar mijn kind, ik ben tekortgeschoten in mijn relatie, dan kan je dat in orde maken door vergeving te gaan vragen. Die onderste weg te gaan. Zeg je, joh, ik zat fout. En zeker zelfs met tekortkomingen. Dat je kan zien van ja, ik had het gewoon niet. Het lukte me gewoon niet. Allerlei omstandigheden. Heel belangrijk dat we dat verschil maken. Waardoor je wellicht, en dat heeft mij in ieder geval heel erg geholpen. Door op een gegeven moment te zeggen, oké, Heer, tot in verre is het verwijtbaar. En tot in verre heb ik mijn best gedaan. Echt mijn best, maar daarin toch ook enorme fouten gemaakt. Die twee dingen, heel belangrijk om dat goed te onderscheiden. Want soms kan je ook zo streng voor jezelf zijn. Waarin God zegt, joh, wees daarin ook genadig voor jezelf. En wat is onze visie als gemeente? Onze visie is gezonde mannen. Gezonde vrouwen. Gezonde relaties. Gezonde gezinnen. Met als uitvloeisel daardoor automatisch een gezonde samenleving. Mannen, vrouwen, relaties, gezinnen, kinderen. Maar ja, dan merken we dat er allerlei elementen zijn die kunnen bijdragen aan een ongezonde mentale ontwikkeling. Met name ook in die opvoeding. En dingen die je dan zijn overkomen waar je helemaal niets aan kan doen, maar die je wel hebben gevormd. Te denken valt bijvoorbeeld aan mishandeling, misbruik, verwaarlozing. Daar ben je aan blootgesteld. En dit heeft een impact op je gehad. En dan ben je nu volwassen en dat heeft nog steeds impact, je hele denken. Waardoor je een laag zelfbeeld krijgt. En gevoelens van angst, depressie en trauma. Wat denk je van een onstabiele of onveilige thuissituatie? Je vader, je moeder uit elkaar gescheiden. Grote ruzies thuis. En jij was daar. En dan rende je naar je kamer. En dan dook je bed in. Deken over je hoofd. Om maar niet die ruzie te willen horen. Onstabiel, onveilig. Financiële problemen, altijd tekort. Wellicht ben je tig keer verhuisd. Elke keer weer opnieuw moest je vrienden maken. Onstabiel en onveilig. Wellicht overbeschermd opgevoed. Een overbeschermde omgeving waarin je eigenlijk niet werd blootgesteld aan risico's of uitdagingen. Dit kan dan leiden tot een gebrek aan zelfvertrouwen. En moeite om onafhankelijk te zijn. Daar heb je ook die EMAF's van, hè? Emotioneel afhankelijk. Gebrek aan een emotionele steun. Je hebt het gewoon niet ontvangen tijdens je opvoeding. Als gevolg ook van afwezige ouders. Of een gebrek aan affectie. Een ouder die gewoon jou niet ziet staan. Gewoon het feit, nooit wordt tegen gezegd, ik hou van je. Gewoon niet die liefde, niet die affectie. Gebrek aan emotionele steun. Je moest het maar uitzoeken, ook op school en alles wat je maar meemaakte. Niet zeuren, mam even druk. Zit nou niet aan mijn hoofd te zeuren. Allemaal van die dingen. En ook enorme impact, negatieve boodschappen. Uitgesproken over jou, over je uiterlijk, over je prestaties, je capaciteiten. Ik kan herinneren iemand, een klein kind, die mocht uit de keuken een kopje met thee gaan halen. Want oh wee, als het zou vallen. Ja, grappig, maar oh zo verdrietig. Want het kind was bang om te falen. Want oh wee, als het zou vallen. Kreeg ze de wind van voren. Allemaal van die dingen. En soms, niet altijd, maar soms kan het uitmonden in een vloek. Een vloek op de generatie. Een vloek op dat geslacht. Die zwarte onzichtbare klauw die een greep heeft op de generaties voor jou. En in jouw leven en in de kinderen na jou. En dat, lieve mensen, moet ontkracht gaan worden, gebroken gaan worden, door gezond te worden in ons denken. Jezus toegang te gaan geven tot in de diepste kerkers van ons hart. Dat we hem daarin laten gaan komen. En dat we zeggen, Heer, kom. Want ik wil breken met datgene wat op mijn voorgeslacht rust. En waar we allemaal zo enorm hard aan moeten vechten, tegen moeten vechten, is dat negatieve zelfbeeld. Dat negatieve zelfbeeld, die lage eigenwaarde. En ik heb gewoon 5 kenmerken opgeschreven waarvan ik zeg, ja oké, dat zal ons wellicht ook helpen om te ontdekken, die spiegel voor te houden. Wat zijn nou 5 kenmerken van een negatief zelfbeeld? Wat zijn dat nou? Hoe werkt dat dan? Gewoon om te ontdekken van, oh, is dat het? Heb ik daar dan last van? Zelfkritiek. Dat is de eerste. Mensen met een lage eigenwaarde, die zijn zo streng voor zichzelf. Die hebben de neiging om zichzelf te bekritiseren voor allerlei kleine fouten. Je bent boos op jezelf. Hoe kan ik zoiets stoms doen? En het blijft maar in je hoofd zitten. Het blijft maar malen. En dan zegt de ander, ja joh, dat is toch niet zo erg. Joh, kom nou, kom op. Volgende keer toch beter. Nee! Want in je zit daar een soort innerlijke criticus. En die levert constant kritiek op je. Heel vermoeiend. Zelfkritiek, dat is dus een kenmerk van het hebben van een zelf, van een negatief zelfbeeld. Wat denkt u van perfectionisme? Mensen met een lage eigenwaarde kunnen soms zo perfectionistisch zijn en verwachten van zichzelf dat ze altijd perfect zijn in alles wat ze doen. Alles moet perfect zijn. Ze leggen een hele hoge standaard neer. Ze hebben behoefte aan een controle. Ze willen controle hebben. Op alles willen ze controle hebben. Dit hem. Bij de Heer Jezus is het anders. Bij de Heer Jezus is het, die komt eronder. Maar controle doet dit. Dat doet controle. Bam. Zo moet het. En niet anders. Ik bepaal. Perfectionistisch. Ze hebben dus behoefte aan controle. Waarom? Waarom? Om onzekerheden en angsten te verminderen. Want doordat je alles onder controle houdt, dan voel je je veiliger en minder kwetsbaar. Maar vervelend is dat dit dan ook vaak gelegd wordt op je omgeving. En dan je omgeving, die voelt zich vastgezet. Vastgebonden. Ze kunnen niet meer zichzelf zijn, omdat er iemand komt die zegt, ja maar zo moet het. En er wordt iets op ze gelegd. In het perfectionisme zie je ook wel behoefte aan goedkeuring. Externe validatie. Je wil voortdurend weer op zoek naar die goedkeuring. En waardering van die anderen. Je hoopt op die schouderklopjes. Kijk eens wat ik heb gedaan. En dan hoop je dat schouderklopje. Zeg nou dat ik het goed heb gedaan. Je wil dat horen. Heb ik het goed gedaan? Heb ik het goed gedaan? Je wil die validatie. En dus ook met die opvoeding, wat ik je net vertelde over zo'n schoteltje. Een kind die moet opgroeien in een perfectionistische omgeving. Hoge prestaties die worden beloond. Maar fouten die worden afgestraft. Angst om te falen. Bang om fouten te maken. Daar komt ook een uitstelgedrag vandaan. Wellicht herken je dat in je leven. Altijd maar uitstellen. Uitstellen. Waarom? Je hebt angst om te falen. En dat komt voort vanuit dat negatieve zelfbeeld. Je bent gewoon bang om te falen. En daardoor pak je de werkelijke problemen niet aan. Je stelt maar uit. En je stelt maar uit. Gewoon, ik ben zo bang om fouten te maken. En ik ben ook bang voor afwijzing van andere mensen. Want als ik het dan niet goed doe, word ik weer afgewezen. En dan heb ik weer een slapeloze nacht. Onzekerheid. Onzekerheid is zo'n akelig gevoel van binnen. Je bent gewoon onzeker. Je zit in een gesprek, je moet een telefoontje plegen. Je zit bij de dokter, je zit bij die onzekerheid. Het moeten spreken in het openbaar, of je moet iets zeggen, of je moet onzekerheid. Oh, en dan is er soms ook dat compensatiegedrag. Sommigen die gaan het compenseren door heel arrogant te zijn. Arrogant gedrag, mensen die echt arrogant zijn, dat komt vaak voort vanuit een negatief zelfbeeld. Ze hebben een stuk zelfoverschatting en gaan daarmee dus anderen kleineren en denigeren. Zelfverdediging, ook zoiets.
Je verdedigt voortdurend jezelf. Elke keer ga je uitleggen waarom je iets hebt gedaan. Iemand komt met kritiek naar je en je gaat het je gelijk uitleggen. Je gaat het gelijk vertellen, verdedigen waarom het zo is gegaan. En soms zou je zeggen, nee, ja, oké, dankjewel voor je kritiek. En je luistert en je laat het daarbij, omdat je weet wie je bent. Op het moment dat je niet weet wie je bent en je bent nog steeds aan het zoeken naar jezelf, wie je werkelijk echt bent, en mensen komen op je af met kritiek en je gaat gelijk verdedigen, kenmerk van, je voelt je niet zeker, een stukje eigenwaarde is laag. Allemaal van die symptomen die ons helpen om te zeggen, oh, commentaar vandaan. Wat ik net ook al aangaf, behoefte aan goedkeuring van anderen. Je bent je aan het vergelijken, oh, dat is ook zoiets. Vergelijk je nooit met een ander. Maar dit doen we voortdurend. Want die heeft wel die baan gekregen. En die heeft ondertussen een vriendin. En die heeft inderdaad, die is al moeder, die heeft al een kind gekregen. Die hebben wel een huis kunnen krijgen. Voortdurend je vergelijken met een ander. Vergelijken met een ander is niet zoals God dat heeft bedoeld. Want dat is ook weer een uiting van een stukje negatief zelfbeeld. Waarom hoef je je niet te vergelijken met een ander? Jij bent uniek. Er is geen ander als jij. Dus je kunt je ook niet vergelijken. Dat is niet eerlijk. Je kan en mag jezelf nooit vergelijken met een ander. Waarom? Jij bent door God gemaakt. Jij bent door hem geschapen. Er is geen ander als jij. Dus je kunt je ook niet vergelijken. Je mag je niet eens vergelijken. Want jij bent zo geweldig. Er is niemand als jij. Dat geloven we vaak niet over onszelf. Maar het is wel zo. Het is wel zo. En daarom is het soms ook moeilijk. In dit alles, met als negatieve zelfbeeld, dan om emotioneel beschikbaar te zijn voor een ander. Daar hebben we dan moeite mee. We hebben gebrek aan grenzen. Grenzen te stellen. We vinden het moeilijk ook in de opvoeding grenzen te stellen. We vinden het moeilijk in de relaties met anderen om duidelijk grenzen te stellen. Tot hier en niet verder. Want ja, je hebt het ook nooit zozeer meegekregen. Je hebt nooit echt goed geleerd wat het was om grenzen te stellen. Waardoor er dus heel snel mensen over jouw grenzen heen gaan. Waardoor je dus weer ellendig voelt. Wat dus ook weer dat negatieve zelfbeeld voedt. Gebrek aan communicatie. Het is moeilijk om te communiceren als je in het gezin al niet geleerd hebt om te communiceren. Als er altijd werd geschreeuwd. Altijd werd gevoeterd. En dit was tekort. Je neemt dat mee. En je moet dat leren. Communicatie moet je leren. Hoe spreek je met elkaar? Ga je in de ik-vorm of altijd jij? Communicatie. Je moet dat leren. Maar dat komt voort vanuit wie je bent. Gebrek aan structuur. Kinderen hebben baat bij een geordende structuur. Dat is dan moeilijk om dat te geven als dat voortkomt uit een negatief zelfbeeld. Gebrek aan betrokkenheid. Het is moeilijk om betrokken te zijn bij die ander. We gaan weer terug naar die vader. Hoe herstelde God de vader de eigenwaarde van de jongste zoon? Hoe deed hij dat? Wat deed die vader bij die zoon, die dus helemaal verknipt terugkwam, die helemaal het padje kwijt was, die helemaal negatief over zichzelf dacht? Al die punten die ik net heb genoemd, dat past helemaal bij wie hij was. En ik denk, velen van ons zullen ons herkennen in die kenmerken. Wat deed de vader? Wat deed de vader om hem te herstellen in die eigenwaarde? Weet je wat hij als eerste ging doen? Feest. Feest vieren. Dat was een statement. God viert feest als jij terugkomt bij de vader. Als je zegt, Heer, ik wil met mezelf aan de slag. Hij gaat feest vieren. En dat feest, dat is een teken van vreugde en van dankbaarheid. Hij laat daarmee ook zien, zoon, ik heb je vergeven. Het is goed met ons, anders ga je geen feestje vieren. Maar door dat feest te vieren, zei hij tegen zijn zoon, you're back. Je bent weer terug. Ik hou van je. Ik vind je geweldig. We gaan een feestje bouwen. Waarom? Je was dood. maar nu leef je weer. Je was kwijt, maar ik heb je weer gevonden. Je hebt je weer laten vinden. Dat is ook nog een heel groot verschil, want God kan wel op zoek zijn naar je, maar laat je je ook vinden. Hij wil, dat is ook zo'n belangrijke vraag die we onszelf mogen stellen. Ben ik wel te vinden door God? Doe ik mijn hart wel openstellen? En vervolgens, wat deed hij daarna? Wat doe je op een feest? Dan ga je lekker eten. Volgende week, 40 jaar, geweldig feest. En wat hoort daarbij? Taart. En in die tijd, het gemist kalf werd van stal gehaald. Daar was in elk gezin het gemiste kalf. Daar was iets speciaals. Voor een speciale gebeurtenis werd dat beest van stal afgehaald. En die was vet gemest. Die was lekker dik, lekker stevig, heerlijk, lekker stukje. Nou, geen varkens, geen kotelet. Maar dat was een kalf. Een belangrijk stuk vlees. Speciale gelegenheid. Dat laat weer dus zien. Want dat feest was niet alleen voor dat gezin, maar dat was voor de hele buurt. Iedereen mocht komen, want iedereen mocht weten. Mijn zoon is weer terug. Hij is opnieuw welkom in mijn huis. En ik heb hem volledig vergeven. De relaties zijn weer hersteld. En dat zegt hij ook over jouw leven. Jij bent meer dan welkom om altijd terug te gaan naar de Vader. Om opnieuw hersteld te worden in die eigenwaarde. Ongeacht wat er gebeurd is in jouw verleden. Wat er is gebeurd. Dan mag jij gaan wandelen in die autoriteit die hij heeft gegeven. Hij kreeg ook nieuw schoesel. Nieuwe schoenen. De vader gaf nieuwe schoenen aan zijn zoon om aan te trekken. Wat symboliseert dat? Een nieuw begin. Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. Nog een keer met elkaar. Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. Nieuwe schoenen. Nieuwe schoenen. Ik heb nieuwe schoenen gekregen bij mijn aanstelling. Vindt u ze niet mooi? Yes. Daar kwam een heel lief echtpaar naar me toe en die zei: wij hebben op het hart om jouw nieuwe schoenen te geven. Symbolisch voor een nieuw tijdperk, voor een nieuw begin. Dat zijn deze schoenen. Yes. Nieuw tijdperk. Symboliek. Dat zet kracht vrij. Heeft u de kroning gezien van prins? Nee, prins. Hoor mij nou. King Charles III. Heeft u gezien? Die hele tafel. Al die attributen, allemaal symboliek voor wat hij ging uiten, waar hij verantwoordelijk voor was, waar hij ja tegen zei. Symboliek, die kroning. En wat kreeg de zoon ook? Een ring, dat was misschien wel het meest krachtige. Want weet u, in de Hebreeuwse cultuur kreeg je als kind een ring. En een vader gaf dan die ring aan zijn zoon. En veelal op die ring, daar stond het familiewapen op. Hij kreeg de ring van zijn vader. Dat werd aan zijn vinger geschoven. Met andere woorden, jij bent weer terug. Ik zie jou als mijn zoon. Jij krijgt van mij de ring. De ring van de familie. Wat staat ook voor identiteit. Dat staat voor jouw afkomst. Aan jouw ring kon je zien wat jouw afkomst was. Wat jouw identiteit is. En ook jij en ik, wij hebben een ring van de vader gekregen waarin zegt: jij bent mijn zoon. Jij hoort bij het koninkrijk van God. En ik ben daar de koning van. En ik ben daar ook vader van. En jij bent mijn kind. En jij krijgt die ring. En daarop staat dat familiewapen. Met andere woorden, jij hoort bij deze familie. Jij hoort bij deze familie. Het gaf hem dus, als het ware, het geeft ons die koninklijke status. Wij zijn allemaal prins en prinsessen. Jij bent een prins. Jij bent een prinses. We hebben gisteren kunnen kijken naar die kroning. Prachtig mooi, prachtpraal. En dan kan je zitten kijken. Zo. Hé, maar jij bent ook een prins. Jij bent van koninklijke bloeden. Halleluja. Het DNA van de koning zit in jou.
De koning der koningen. Hij is een koning met een kleine letter. Maar wij dienen de koning der koningen. En wij zijn een prins. En wij zijn prinsessen. Halleluja. Dat zijn wij. En hoe kan je dat zien? Aan de ring die wij dragen. Met het familiewapen daarop. En dat geeft dus ons die koninklijke status. Dat geeft ons dus die identiteit. Wat mensen ook van je zeggen. Wat mensen ook van jou vinden. Dan dat we mogen leren dat er een knop omgaat in ons gedachtenleven. Ik ben een zoon. Ik ben een prins. Ik wil niet negatief over mij denken. Ik wil niet blijven toppen met mezelf, kritiek. Ik wil niet blijven toppen met dat perfectionistische. Want dat komt allemaal voort vanuit een negatief zelfbeeld. Zoals die jongste zoon dat zo kenmerkte. Hij voelde zich niet meer waard om een zoon van die vader te zijn. Waarvan die vader zegt, doe even normaal. Want jij bent mijn zoon. We gaan feest vieren, gemeste kalf, schoeisel en jij krijgt mijn ring. Want die ring geeft je ook toegang. Die ring gaf hem toegang. Want daarmee kon je laten zien, ja, ik ben die zoon van die vader. Ik ben de zoon van de koning en gaf hem toegang. Tot alle voorzieningen die er waren. Jouw Nederlands paspoort geeft jou toegang. Tot alle zaken die wij hier in Nederland hebben. Het geeft jou toegang. Zo gaf die ring ook toegang tot al datgene wat die vader voor hem had. Het was als het ware een creditcard. Als je dan naar een winkel ging en er moest betaald worden, dan werd er gevraagd, oké, kunt u betalen? Ja! Kom op met die was. En dan kwam er dat doosje met was. En dan werd die ring in de was gedrukt als teken, ik heb betaald. Wij hebben van God toegang tot al de voorzieningen die Hij voor ons heeft. Door het offer aan het kruis hebben wij alles weer terug ontvangen wat van ons geroofd is. En het is aan jou en mij om te zeggen, oké, ik ga staan en ik ga wandelen in die autoriteit. Want ik ben die zoon. En ik breek met negativiteit. Ik breek met die zonde. Ik breek met al datgene wat mij vasthoudt aan het verleden. Want er is een nieuwe toekomst. En God gaat mij helpen te wandelen. En ik ga anders denken. Ik moet anders gaan denken. En ik ga dus volgende keer, 21 mei, wil ik het hier met jullie over hebben. Hoe doe ik dat nou? Hoe neem ik nou gedachten? Hoe neem ik gedachten onder controle? Hoe ga ik daarmee om? Hoe kan ik dit nou stoppen in mijn denken? Als het zo mij plaagt, elke keer weer word ik aangevallen. Wat moet ik doen? Want elke keer worden we aangevallen. En elke keer opnieuw gaan we soms vergaas. En ik ga u proberen te helpen. Om te zeggen, oké, dit is de manier zoals God ons dat heeft gegeven. Om werkelijk te gaan denken zoals God wil dat wij denken over onszelf. En over ons huwelijk. En over onze collega's. En over die samenleving. Conform zijn woord. De vader geeft zijn zoon dus autoriteit. Weet wie je bent in de geestelijke wereld. Want we laten ons ringeloren. We laten ons vaak zo bang maken. Intimideren door het Rijk der Duisternis. En we hebben het niet eens in de gaten dat het Rijk der Duisternis is. Want we hebben niet te vechten tegen vlees en bloed. Maar tegen die overheden. Maar onze ogen moeten gaan openen. Onze ogen moeten gaan openen voor die werkelijkheid, die realiteit die daar is. Want de vijand is uit op jouw eigenwaarde. Hij is uit op jouw bestemming. Hij is erop uit om je leven gewoon lam te leggen. Hij wil niet dat jij gaat denken zoals God jou ziet. Hij wil het niet. Maar als je dat wel gaat doen, word je gevaarlijk. Hij vindt het echt niet erg dat je naar de kerk gaat. Hij vindt het erg niet erg dat je af en toe de Bijbel leest. Maar ga het niet toepassen. Ga niet in jouw leven staan. Ga niet. Dat wil hij niet. Hij wil niet dat jij gaat wandelen in de autoriteit die jij hebt gekregen. Hij wil dat niet. Hij wil dat jij een slappe christen bent. En wat hebben we toen ook al een keer geleerd? Hij wil dat je een spinazie-christen bent. Wees een spinazie-christen. Niet zo'n slappe hap christen. Weet je wel, Zuid-Afrika
krijg je patatjes, krijg je frietjes. Zo zeg je. Dan pak je zo'n frietje. Pssst. Die doen ze maar even in vet en dan halen ze eruit. En weet je wat ze er al langs doen? Dan gooien ze vinegar. Azijn gooien ze erover. Slappe hap. Er ligt gewoon een slappe hap op je bord. Nee, spinazie-christenen. Wetende wie je bent in Christus Jezus. Dat je naar het Rijk der Duisternis kan zeggen, nee. Het is klaar. Ik draag de ring van mijn vader. En dat is niet arrogant. En je kan misschien al van zo lopen. Maar je weet gewoon wie je bent. En in het weten wie je bent, is daar die nederigheid. Is daar dat dienende karakter. Om altijd klaar te staan, ook voor die ander. Maar duidelijk je grenzen kennen. Niet vanuit die onzekerheid, maar gewoon tot hier en niet verder. Ja, waarom? Nou, dat heb ik zo bepaald. En dat voelt goed. Zo ervaar ik, ja. En dat is gewoon gezond. Een gezonde houding. Een gezonde persoonlijkheid. Gezonde mannen. Welke mannen willen er gezond zijn? Oh, gezond in je denken. Gewoon gezond. Betekent, daar is balans in je leven. Gewoon een gezonde balans in je leven. Heerlijk, gezond denken. Oh, wat kan je balen in je denken. Hè? Oh, dat hier wat. Oh, maar dat je leert om autoriteit te nemen over bepaalde gedachten waar je zo door wordt geplaagd. Volgende keer. Vrouwen, gezonde vrouwen. Wie willen gezond zijn? Yes! Stappen naar echte vrijheid. Dat je kan roepen, oh, ik ben vrij. En natuurlijk is er van alles wat daar gebeurt. Maar dat je gewoon kan wandelen. Dat je weet wie jij bent. En ik heb zelfs vaker hier gezegd. Jezus wandelde hier op aarde. En menigeen zou gezegd hebben. Wat is dat een arrogante man. Wat is dat een arrogante man. Want wie zegt van zichzelf. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hij zei dat. Maar hij wist wie hij was. En er zat geen grijntje hoogmoed bij. Geen grijntje. Hij wist wie hij was. Hij was een zoon van de Vader. Jij bent een zoon van de Vader. Ik ben een zoon van de Vader. Jij bent een dochter van de Vader. En jij hebt toegang tot alles wat jij nodig hebt. Waarom? Jij draagt de ring van de familie. Met het familiewapen daarop. En dat familiewapen, ik kan me zo voorstellen, dat is een leeg kruis. Met een open graf. Want Jezus is niet dood. Jezus leeft. Halleluja. Zullen we de Heer een klap over geven? Halleluja, Vader. Jos, je mag komen. Halleluja, Vader. Dank je wel, Jezus. Halleluja, Vader. Halleluja. En wat er dan gaat gebeuren? Daar gaat een omgeving komen. Luister, luister. Daar gaat een omgeving komen in jouw leven. In jouw nabijheid van liefde en veiligheid. Wat niet is geweest in jouw gezinssituatie. Wat vroeger niet is geweest. Daar gaat liefde komen. En er gaat veiligheid komen. Mensen voelen, gaan zich veilig voelen in jouw omgeving. Daar gaat geen bedreiging van jou uit. De manier waarop je staat. De manier waarop je praat. De manier waarop je handelt. De vrede en de rust van God is in jou. En je weet wie jij bent in Christus Jezus. Je hebt afgerekend met die lage eigenwaarde. En je straalt uit die vrede en die liefde. En met name ook die veiligheid. Kunnen mensen zich veilig bij jou voelen? Of moeten ze op hun tellen passen? Of moeten ze nadenken, oh, straks krijg ik een dolksteek in mijn rug. Is die persoon te vertrouwen? Dat wat ik nu zeg tegen die persoon, is dat veilig? Als wij Jezus volgen en we gaan wandelen in die bestemming en we komen tot die gezonde man en tot die gezonde vrouw, dan zullen wij veilig zijn voor mensen om bij je te komen. En ze gaan, gaan hun hart met jou delen. En dan voelt het goed. En dan is daar een cohesie. En dan is daar een verbinding. En dan gaan de communicatieskills, die gaan we leren met elkaar. Hoe zeggen we de dingen? Wanneer zeggen we de dingen? Waarom zeggen we de dingen? Je gaat een positieve rolmodel zijn. Dat spreek ik uit over je. Jij gaat een positieve rolmodel zijn. Voor jouw collega's op je werk. Jij als vader. Jij als moeder. Jij als zoon. Jij als dochter. Jij gaat een positieve rolmodel zijn. Veiligheid. Goede communicatievaardigheden. En er gaat een zelfvertrouwen zijn. En een zelfrespect. Respecteer je jezelf. Op het moment dat jij je niet zelf respecteert, kun je anderen ook niet respecteren. Zelfrespect. Ben jij te vertrouwen als je alleen bent? Ben je echt te vertrouwen als je alleen bent? Als niemand kijkt? Wie ben jij dan in het echt? Wie ben je in het echt? God wil bij je binnenkomen. En hij wil ook werken aan dat zelfvertrouwen en dat zelfrespect. En uiteindelijk gaan daar gezonde copingmechanismen zijn in jouw leven. Je zal veel beter om kunnen gaan met uitdagingen en moeilijke situaties. Je slapen gaat weer gezond zijn. Een gezonde nachtrust. Niet dat je 's avonds naar bed gaat. Je gaat moe naar bed en je wordt moe wakker. Maar God gaat jou ook in de slaap, gaat hij jou zegenen. Dat als je gaat slapen, dat zijn rust en zijn vrede over je zal zijn. Dat er niet van binnen een enorm gevecht gaande is. Van het overleven. Maar dan God zegt, nee, ik geef het mijn geliefde in de. En dan komt de rust. En dan komt de vrede. Je gaat gezond eten. Je gaat regelmatig bewegen. En je zal op een gezonde manier met stress kunnen omgaan. Stressvolle situaties. Waarom? Je denken is gezond. Want als er dan iets op je afkomt, dan laat je dat gaan door het filter. Heer, u bent mijn koning. U bent mijn rots. U zorgt voor mij. U voorziet. Dank u wel voor de ring, Heer. Dank u wel dat ik mezelf mag zijn. Oh, Heer, wat een kracht is dat om jezelf te kunnen zijn. Heer, dank u wel voor de stappen naar vrijheid, naar echte vrijheid die ik mag nemen. En ik weet, ik denk, als we eerlijk zijn, wij allemaal hebben hiermee te worstelen. Maar God daagt ons uit. God daagt jou uit om gezond te zijn. Zoals die zoon terugging naar die vader. Met al zijn ellende. Maar er was geen veroordeling. Daar was niet dat vingertje. Dat belerende vingertje. Oh, wat heb ik een hekel aan een belerend vingertje. Want je doet het nooit goed. Maar God is niet met een belerend vingertje. Nee! God is liefde. Hij gaat zelfs feest vieren. Zoveel houdt hij van je. En maak dat besluit. Zeg, Heer, vandaag besluit ik om af te rekenen. Met zelfspot. Met zelfhaat. Met negatief denken. Heer, ik wil ermee kappen. Ik wil ermee stoppen. Ik wil gaan handelen en gaan wandelen als een echte zoon. En een echte dochter van de Vader. Die tevens de koning der koning is. En dat ik deel uit mag maken van het koninkrijk van God. En dat alles is voorzien. In Christus. Alles is geregeld. In Christus Jezus. Ik hoef niets te verdienen. Ik hoef niets te verdienen. Alles is al gedaan. Je hoeft niet extra te gaan vasten. Alles is al gedaan. Door het offer van Jezus. Amen.